Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show.
Hallo.
Mijn naam is Rutger Bregman.
Mijn naam is Jesse Frederik.
Dat wou ik ook zeggen. Ja. Dit is een productie van De Correspondent.
Oh.
Ja, ik dacht, dat zeg ik er ook weer eens bij.
Dat is nu al het vreemdste intro ooit.
Ja, ja, nee, maar dat is goed. Dan worden mensen misschien lid, juist nu.
Oh ja, inderdaad.
Zo bijzonder trouwens.
Dat doen we ook al niet meer, promotie. Dat is ook ongepast, vinden we.
Al blijkt het ook niet te hoeven, want we hebben wel echt een fikse toestroom gekregen van leden in de afgelopen tijd. Het blijkt toch elke keer dat hoe groter de ramp, hoe beter dat is voor De Correspondent.
Vreselijk.
Dus aanslagen, verkiezingen van autocraten, pandemieën, dat is echt het allerbeste.
Denk ik voor alle media, denk je niet?
Ja, dat zal wel zo zijn, ja. De New York Times heeft het natuurlijk ook gehad, dat ze echt geëxplodeerd zijn sinds Trump verkozen is.
Ja, precies. Ja.
Maar hoe dan ook, dat is ook heel belangrijk. Dus ik zeg, juist nu, word lid. Dan gaan wij ondertussen gewoon door met podcasten. Dit is aflevering nummer, ik ben het al kwijt.
8?
Van de thuiswerkeditie. Zoiets zal het zijn. We hebben een boel te bespreken weer, Jesse. Het is woensdag. Het is 1:15. Er is veel gebeurd. In de buitenwereld, maar ook in de binnenwereld. Mm. Ik moet zeggen, mijn eigen leven staat op zijn kop, kan ik wel zeggen.
Ja, wat is er dan?
Nou ja, ik heb sinds afgelopen zondag hebben we het halfbroertje van mijn vrouw, die logeert. En ik heb nu eens een totaal ander ritme. Mm. Dus ik moest vanochtend om 8:00 opgestaan. Kan je nagaan, 8:00 opgestaan?
Dat zijn toch geen christelijke tijden?
Nee, dat is echt vrij heftig. En ik ben de thuisonderwijswerkelijkheid aan het ervaren. Het is ook wel interessant hoor, dat je dan eens even kan kijken van, klopt dat nou een beetje? Dat al die ouders aan het klagen zijn over hoe verschrikkelijk het is dat de scholen nog niet open zijn. Nou, ik kan wel bevestigen, dat klopt wel hoor.
Dat klopt
dat klopt wel. Ja. Ik heb ook echt al sinds de persconferentie van gisteren, heb ik ook wel geluiden in mijn omgeving gehoord van ouders met jonge kinderen die voorstellen om Bevrijdingsdag 5 mei te verplaatsen, naar een nieuwe datum te geven, als straks de scholen weer, dat we dat voortaan Bevrijdingsdag gaan noemen. Ja.
Okay.
Dus dat is mooi en bijzonder nieuws. Het is ook leuk trouwens om al je onderwijsfilosofieën in de praktijk te kunnen testen. Je weet, ik ben een denker als het gaat over opvoeding en onderwijs. Dat was tot nu toe een beetje leunstoelfilosofie. Althans, natuurlijk gebaseerd op gedegen empirisch onderzoek. Met de belangrijke conclusie altijd, laat die kinderen nou eens spelen.
Ja.
Maar ja, als je het dan in de praktijk, dan merk je toch dat er wel dat er dan toch wel weer een kleine tiran in je opkomt, hè? Dat je dan toch denkt van, nee, we gaan het zus en zo doen. Dus dat is interessant, een interessante worsteling. Ik leer veel over de echte wereld in deze tijd.
Ja.
Jij zit daar ondertussen. Ik zie, is het nou nog steeds een bord pasta?
Ja, zeker. Ja, lekker. Ja, dat kan gewoon in de ochtend, dat kan in de avond, dat kan overal.
Ja, ja, ja,
ja. Mag ik ook via dit medium eventjes jouw ouders bedanken?
Ja, natuurlijk, zeker. Okay. Wat wil je zeggen?
Nou, ze hadden mij een heel lief kaartje gestuurd en ze hadden mij pasta gestuurd. Dat is niet deze pasta, maar dat vond ik wel erg lief.
Nee, mijn moeder maakte zich een beetje zorgen over jou.
Ja.
Ik dacht, komt het nog wel goed?
Die jongen moet eten.
Even, ja. Hey, net zei je tegen mij met een sportje van wanhoop en frustratie in je stem. Er zijn zoveel cijfers. Ja. Zullen we daar maar gewoon weer beginnen bij Jesse's cijfershoekje van de podcast?
Ja, ik ben dus R aan het leren. En dat is een statistiekprogramma, een beetje code en zo, met cijfers. En dan moet je een beetje projecten verzinnen. En ik heb me eigenlijk de afgelopen week bezig gehouden met de dood. Ja, want dat, okay. En ik heb
opnieuw relevant.
Opnieuw relevant, precies, precies. Ja, en ik heb goed gekeken naar al die data en ik ben tot een paar inzichten gekomen. De kans op sterven, die is eigenlijk gewoon 1. Dus we gaan eigenlijk allemaal dood.
Ja,
ja. En het is
blijkt uit de data.
Dat blijkt uit de data. En het is eigenlijk slechts een kwestie van timing.
Ja.
Want kijk, in elk jaar is er gewoon een bepaalde kans dat je doodgaat aan het een of ander.
Mm-hmm.
En COVID is daar nu eentje van.
Ja.
En de vraag is heel erg van waar ik eigenlijk mee bezig was, of waarom ik hiermee begon was. Ik wilde eens gaan kijken van, je kan natuurlijk al die sterfgevallen zien. Dus we hebben nu 3750 doden aan COVID.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar hoeveel verloren levensjaren zijn dat? Dus
ja.
Je hebt natuurlijk een verschil tussen, stel dat je sterft op je 30ste, dan heb je in principe nog nou ja, ik weet het nu niet uit mijn hoofd, maar ik denk 40, 50 jaar te gaan.
Mm-hmm.
Terwijl als je sterft op je 90ste, ja, dan had je nog maar 3, 4 jaar te gaan überhaupt.
Ja.
Dus,
ja.
Dus ik wilde gewoon dat eens even berekenen. En dat is eigenlijk best wel interessant om daar naar te kijken. Ook vooral niet alleen omdat het iets zegt over COVID, maar ook over een heleboel andere dingen die misschien een beetje onder de radar vliegen.
Mm-hmm.
Want wat je dan krijgt is, bij COVID heb je dus 3750 doden. Daarbij kom je op ongeveer plek nummer 17 van alle doodsoorzaken die we hebben in Nederland.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Of nee, plek nummer 11. Maar als je kijkt naar levensjaren, dan zijn er 36.359 verloren levensjaren. Aha. En daarmee kom je op plek nummer 17.
Oh, dat is lager dus.
Dat is aanzienlijk lager. En omdat het gemiddeld genomen van alle doodsoorzaken, gaan mensen gewoon, bij COVID is het gewoon hoge leeftijd wordt vooral gepakt.
Ja, ja, ja.
Nou, dat weten we op zich. Maar bijvoorbeeld iets als, waar ik niet zo bij stilstond, iets als zelfdoding. Dat gebeurt over heel veel leeftijdscategorieën. Hmm. En daar gaan 1829 mensen aan dood elk jaar. Dus het is de helft minder dan COVID op dit moment. Maar dat heeft 60.000 verloren levensjaren. Dus dat is 2 keer zoveel als COVID.
Ja.
Ja. Nou ja, dat vond ik.
Het is wel een heel interessante manier van kijken eigenlijk.
Ja, klopt.
Dat je zegt van, ja, inderdaad, je hebt een kind van, of 2 kinderen van 5 die zouden overlijden. Dus dan heb je, wat is het, 75 per kind ongeveer. Dus 150 verloren levensjaren.
Mm-hmm.
Terwijl als je 10 ouderen van 70 hebt die overlijden, dan heb je het, nou, laten we zeggen, weer met 80 rekenen. Mm-hmm. Dan heb je 10 verloren levensjaar, dus 10 keer 10 is 100.
Ja.
Dus als je, dan kan je het zo becijferen van 100 verloren levensjaren bij 10 70-jarigen en 150 verloren levensjaren bij 2 kinderen van 5.
Maar het wordt natuurlijk ook al heel snel heel moeilijk van, als je alleen naar levensjaren kijkt, ja, dat is eigenlijk ook raar. Want is het dan zo dat 1 kind van 1 dat doodgaat gelijk staat aan, laten we zeggen, 40, 80-jarigen?
Ja.
Yeah. Ik denk niet dat mensen dat zeggen. Maar,
nee, je zou nog de kwaliteit van leven moeten meenemen eigenlijk. Dus je kan je zou kunnen betogen dat een levensjaar, nou ja, laten we zeggen van je 20ste tot je 21ste, dat is toch een beetje de mooiste tijd van je leven. Dat die meer waard is dan, laten we zeggen, van je 33ste tot je 34ste. Als je net je eerste kind hebt gekregen. Wat heb ik gehoord, de ellendigste tijd van je leven
je
is.
Je bent er wel mee bezig, hè? Ja. Nee, ja, dat kan je er ook nog allemaal in doen. Maar het is vooral zoiets van, alle twee de uitersten, daar zijn we het waarschijnlijk niet mee eens. Van als je alleen maar kijkt naar het aantal doden en je houdt geen rekening mee dat iemand heel jong is of heel oud, dat vinden we eigenlijk, dat is eigenlijk raar. Maar het zou ook raar zijn om alleen te zeggen, we gaan alleen maar naar levensjaren kijken. Want dan wordt dat COVID wel een stuk minder erg. Overigens, ja. Nog steeds best wel erg. Vergeleken met, want wat je vooral moet denken is bij dat, ik bedoel, we hebben heel veel gedaan om dit tegen te houden.
Ja.
En we zitten nog steeds op, zeg maar, een aantal doden wat gewoon best wel hoog is. Een aantal verloren levensjaren wat ook gewoon echt best wel hoog is.
Ja.
Het is alleen wel dat het vooral mensen dat boven de 80 raakt. En wat ik ook echt ziek vond, en daar stond ik gewoon niet bij stil, maar als je kijkt naar die doodsoorzaken, wat denk je dat de grootste doodsoorzaak is?
In Nederland?
Ja.
Ja, wat zeg, hart- en vaatziekte of zo?
Of de grootste in levensjaren.
Oh, in levensjaren. Kanker?
Welke kanker?
Longkanker?
Ja, klopt. En ook
echt?
Ja, ook echt verreweg. Ja,
mensen denken dat we dit hebben gescript.
Nee, dit heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Nee, maar 10.000 doden, maar ook mensen die relatief vroeg doodgaan, vergeleken met ook met een heleboel doodsoorzaken.
Ja, gewoon roken toch? Ja.
Ja, maar voor mij was het toch wel weer eventjes van hoe hard dat er bovenuit springt. Het is 162.000 verloren levensjaren. Dus we hadden net COVID, dat is dus 36.000. Dus je zit echt. En bijna, bijna alle oorzaken zijn echt orders van grootte kleiner dan dat longkanker. Ja. Dus,
dus roken en longkanker is gewoon zo'n structurele jaarlijkse slachting eigenlijk, die gewoon elke keer weer doorgaat en doorgaat en doorgaat.
Ja, 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 ja. En dan en natuurlijk ook nog, want dat kan ik nog niet eens helemaal zeggen, maar je hebt ook nog dat het andere dingen veroorzaakt, hè, dat roken qua sterfte. Zo ook met hart- en vaatziekten en zo zullen mensen daar eerder aan doodgaan.
Oh ja.
Kijk, het is heel duidelijk bijna bij alles, wat ik ook nog wel interessant vind, is dat gewoon de grootste risicofactor die er is, wat ik ook bedoel met we gaan eigenlijk allemaal dood, het is een kwestie van timing. De grootste risicofactor is gewoon leeftijd. Maakt bijna niet uit wat je hebt. Behalve dat als je ouder wordt, zelfs gewoon doodvallen of zo. Dat gebeurt al vaker als je ouder wordt.
Ja.
Dus ja, het is ook bij heel veel van die mensen die COVID hebben. Je hebt gewoon elk jaar heb je gewoon een substantiële kans om dood te gaan als je oud bent.
Maar waarom ging je hiermee aan de slag? Is het omdat er... Dat je ook geïntegreerd raakte door dat geluid, wat nu steeds ook meer in de media klinkt en waar sommige mensen toch herhaaldelijk op wijzen van zijn we het risico van COVID niet aan het overschatten? Weet je, staat het nog wel in verhouding dat we zulke gigantische, drastische maatregelen nemen die een enorme impact hebben op de economie, op ons onderwijs, op onze hele samenleving? Ik bedoel, is dat de reden waarom je ermee aan de gang ging?
Ja, eigenlijk, ik wil gewoon een beetje een... Hoe moeten we dit plaatsen?
Wat is dan je gevoel? Staat het in verhouding? Want je moet natuurlijk ook concluderen dat... Ik bedoel, de sterfte was nog veel groter geweest als we al die maatregelen niet hadden genomen.
Ja.
Ik bedoel, dat vind ik wel irritant dat bij sommige van de... Nou ja, de vele roepers die je nu aan de zijlijn hoort en die aanschuiven in de talkshows. Weet je wel, die zeggen, ja, het valt wel mee en het is te radicaal. Dan denk ik, ja, dat is omdat we die radicale maatregelen hebben genomen. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je ook mensen. Ik zag bijvoorbeeld een pleidooi van Robin Fransman. Dat is een econoom, die werkt voor de argumentenfabriek.
Mm-hmm.
Dat is interessant, als je een keer een argument nodig hebt, dan...
Kan je die daar kopen?
Ja, in allerhande discussies kan je die daar kopen. En hij is eigenlijk gaan rommelen met die data van Sanquin.
Mm-hmm.
De bloedbank, waar we het vorige podcast ook over hadden. En probeerde, nou ja, een beetje achterkant van een bierveeltje berekening te maken over de kans per leeftijdscategorie dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dat je naar de intensive care komt en dat je komt te overlijden.
Mm-hmm.
En hij zette dat vervolgens tegen de reguliere risico's af die je toch al loopt in het leven.
Ja, ja, ja.
Overlijden en ziekenhuisopname. En zijn suggestie was van, jongens, dit is zeker voor laatste... over lage leeftijdscategorieën, is het echt heel laag. En daarom pleit hij ook voor een soort van 50-min, 60-min samenleving. Dus dat we niet een anderhalve meter economie moeten hebben, maar eerder een 60-min economie.
Mm-hmm.
Omdat die risico's zijn in zijn ogen acceptabel. Is dat ook de conclusie waar jij dan op uitkomt als je dit soort cijfers analyseert?
Nou ja, het zijn een paar hele moeilijke dingen. Want aan de ene kant denk ik dat er hier wel echt wel wat in zit van de risico's zijn zo disproportioneel boven de 80. Boven de 60. Ja, het ligt er een beetje aan waar je de grens legt. Maar ik geloof dat er 12 mensen zijn overleden die onder de 45 zijn in Nederland. Nou, dat is heel weinig. En ik zat te kijken voor ons, hè, ik ben 31. Nou, dan heb je 0,05% kans om überhaupt dood te gaan. En de kans dat je doodgaat aan COVID is 0,00018%.
Dus jouw kans nog, hè, wordt
maar
verhoogd?
Maar dat is niet voor, zeg maar... Stel dat je COVID krijgt, dan is het wel weer hoger. Maar op dit moment...
Ja. Nee, maar dat moet je doen. Je moet natuurlijk uitrekenen van, stel dat je COVID krijgt. Nou, stel, kijk, dat we ervan uitgaan dat het virus echt breed gaat circuleren onder jonge mensen. Weet je wel, dat gewoon 50-60% van mensen van onze leeftijd het krijgt. Hoeveel zou dan de overlijdenskans groeien?
Nou, kijk, dat is best wel... we weten dus niet hoe dodelijk COVID is. En het is ook al helemaal moeilijk natuurlijk bij mensen die jong zijn, omdat er heel weinig mensen overlijden. Dus die schattingen zijn onzeker. Maar laten we gewoon nemen, The Lancet, daar stond een studie in. Daar hebben ze gekeken naar Wuhan en die Diamond Princess. En daar hebben ze gewoon een soort van schatting gedaan over leeftijdscategorieën.
Ja.
Daar zeggen ze van, als je in die leeftijdscategorie van ons zit, 30 mm-hmm. tot 35, dan heb je 0,0844% kans om dood te gaan als je een COVID-infectie krijgt.
Okay.
Nou is de kans is überhaupt in een jaar is 0,05%. Dus eigenlijk krijg je anderhalf jaar aan risico in één keer als jij COVID krijgt.
Ja.
Dus
ja.
Dat is best wel hoog. Maar het ligt eraan hoe kijk je hoe
ja,
kijk
ik vind
je
het best wel veel eigenlijk hoor. Ik vind het best wel veel. En als je dus
anderhalf jaar
naar,
risico.
Laten we zeggen, 50 min economie zouden gaan. Als we dat zouden doen, dan zou dit voor heel veel mensen gelden. Of laten we zeggen dat alle 50 minners, of nou, laten we zeggen alle 30ers, dat die het virus zouden krijgen.
Mm-hmm.
Begrijp ik het dan goed dat dat een verdubbeling van hun sterfterisico zou betekenen?
Ja, iets meer dan een verdubbeling.
Ja.
In een gegeven jaar. Maar daarna is het klaar, ja. Hè? Dus dat is één jaar, eenmalig.
Ja, en de kans is überhaupt al heel klein.
De kans is klein, ja. Dus 0,05%. Ja, dat is weinig. Ja, ja dat ja, is 5 op de 10.000. 5 op de 10.000 gaat dood.
Ja. Waar sta jij dan in het debat? Sta je dan meer aan de kant van, laten we zeggen, het RIVM en het Outbreak Management Team en de lijn die het kabinet nu volgt, van heel voorzichtig de boel weer open doen. Beginnen met scholen en dat dan echt om de dag de helft van de klas er naartoe kan. Of heb je zoiets van, nou, als ik nu naar de economische schade kijk en hoe radicaal die maatregelen daarin hakken bij grote delen van de samenleving. Misschien moeten we toch nog eens even dit debat wat ernstiger gaan
maken. Ja, ik neig naar dat tweede heel erg. Ook omdat ik denk, kijk, je moet het ook gewoon proberen. Hè. We weten zoveel niet. En ik snap helemaal dat je daardoor heel erg verlamd raakt en heel erg het voorzichtigste gaat doen. Maar je moet ook voorzichtig zijn met die economie. Want daar heb ik het ook al eens over gehad. Er spelen je gewoon twee voorzorgsprincipes die keihard op elkaar gaan botsen. Eén, dit virus is eng. Twee, de hele economie lamleggen is ook eng. En je hebt geen idee wat dit allemaal gaat doen. Dus ik denk dat we nu een beetje moeten gaan proberen. Wat dat betreft lijkt mij goed om die scholen open te gooien. Daar is toch wel de grootste kans dat dat niet heel erg veel uitmaakt.
Ja.
Maar ja, weet je wat ook, ik zit de hele tijd een beetje soort van, we hebben een iemand op de correspondent, een epidemioloog, en die geeft heel veel goede commentaren, hè, onder de stukken Jamie Boyas. Ik hoop dat hij ook luistert. Mm-hmm. En die stuur ik dan wel eens gewoon zo'n paper van, nou ja, misschien valt het toch wel mee of zo. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Van, en hij mailde mij van, oké, wat je eigenlijk moet afvragen bij al deze dingen is, wat betekent het praktisch? Dus stel dat dit waar is, wat zou het praktisch betekenen? En hoe zeker ben jij ervan dat je hierop zou gaan beslissen om iets anders te gaan doen?
Ja, als jij de minister-president was.
Als jij de minister van president was. En dat is natuurlijk wel echt iets wat volgens mij meer mensen zich op dit moment moeten afvragen. Het is heel makkelijk om nu voor ons een beetje te gaan filosoferen over, moeten we die economie opengooien?
Ja.
Maar ja, je gaat er maar aan staan, zeg maar. Ik heb een soort van metapunt over alles wat ik nu zeg. Is dat ik er gewoon niet zeker genoeg van ben om wat dan ook, zeg maar, met enige zekerheid te geloven. Dus ik heb wel dingen dat ik denk van, ja, ik ben wel sceptisch over hoe pessimistisch al die epidemiologische modellen zijn. Ik ben ook wel sceptisch over, nou ja, dat een heleboel dingen gewoon helemaal niet zo heel veel verspreidingsrisico hebben. Maar ik ben ook sceptisch over wat ik daarover weet überhaupt.
Ja.
Dus dat is het lastige.
We hebben de vorige podcast, of een van de vorige podcasten, hebben we het gehad over die Libanese statisticus, hè, Taleb. Mm-hmm. Die zei van, je moet ook hele kleine kansen op hele ernstige gebeurtenissen moet je veel serieuzer nemen.
Ja.
Zoals een pandemie of een zware financiële crisis of een aardbeving of noem maar op. En dat is ook zijn kritiek op veel van het, laten we zeggen, mainstream economische denken of zo, dat vaak niet genoeg gebeurt. Mm-hmm. Maar hij heeft ook een ander boek geschreven waar ik de laatste tijd veel aan moest denken. Vooral als je eventjes 5 minuten naar een talkshow kijkt op de Nederlandse televisie tegenwoordig, of überhaupt. En dat boek heet Skin in the Game. En dan is zijn betoog eigenlijk van, het bevordert het redeneren en de besluitvorming enorm als mensen zelf skin in the game hebben. Dus zelf een belang hebben, mm-hmm. Een aandeel ergens in. Dus in dit geval, het RIVM en het kabinet betaalt een enorme prijs
als ze het verkeerd doet.
Als ze het verkeerd hebben. Terwijl al die roeptoeters die nu in de talkshow zitten, de psycholoog die zegt, er gaat een massa-opstand uitbreken. Weet je wel, heb je die gek gehoord? Martin Appelo. Oh. Echt, het is echt verschrikkelijk wat voor pseudodeskundigen er allemaal naar boven komen deze tijd. Of een Jort Kelder die zegt, dit is verschrikkelijk voor de economie. Of Ab Osterhaus, die werkelijk overal wat van af weet. Goed, dat is dan tenminste nog een viroloog. Maar allemaal mensen zonder skin in the game. Allemaal mensen die dingen kunnen roepen zonder dat het consequenties heeft.
Nou ja, dat is... vind ik sowieso wel heel interessant aan deze pandemie. Hè? Want je hebt gewoon... Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld zo'n klimaatverandering discussie... ja, dan kan je eindeloos blijven ontkennen... want er komt toch geen skin in the game... want het duurt nog 40 jaar voordat we echt iets gaan zien, zeg maar. Ja, het komt wel langzaam op... maar het is allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en duurt lang. En in het begin had je heel veel van die mensen... die gewoon eigenlijk in de gebruikelijke mediamodus zaten... van vooral in Amerika heb je daar een hoop van rondlopen... van zo'n pandemie komt, ja, gelul, bla, 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 bla. Maar het leuke van zo'n pandemie is dat mensen heel snel skin in de game krijgen... omdat je heel duidelijk ziet van, je hebt keihard ongelijk. En niet een beetje, je valt gewoon heel snel door de mand als je dit gaat ontkennen. En je ziet
ook... echt een paar hele mooie figuren gehad op Twitter... die echt of hun tweets aan het deleten zijn van 3 maanden geleden. Weet je wel, Joshua Livestro, die schrijft ook wel eens of een... Wat is het? Dat is een of andere rechtse dominee. Hoe heet die? Rutger van Noord. Dat is een beetje in de Thierry Baudet-sfeer. Die heeft echt zo'n tweet gehad van 3 maanden geleden. Van, 3 maanden geleden zei hij... over 3 maanden zul je niemand meer horen over corona.
Er zit iets in ons allemaal... waardoor je niet zoveel skin in de game hebt... waardoor je heel vaak dat soort claims kan maken. Maar ook bij politici. Hè? Kijk, zo'n Trump en zo... die hebben toch eigenlijk vrij snel, ook terwijl ze het eerst een beetje bagatelliseerden, van nou, komt wel goed, zijn allemaal moeten terugkrabbelen, omdat het gewoon zelfs voor zo iemand te evident onzinnig is om vol te houden dat het, dat het nergens over gaat. Ja. En wat dat betreft is dat wel interessant om te zien hoe zo'n discussie dan in één keer verloopt.
Ja. Maar ja, dat is zeker vast.
Even, die Robin Fransman. Ja, weet je wat het ook is? Dat is nog iets wat... wat ik ook niet echt in zijn stuk zag, van daar zou je nog een sommetje bij moeten maken. Kijk, het risico op sterfte of zo kan relatief behapbaar zijn. Ik zou zeggen, een 1,5 keer een jaar kans op sterven voor mij, ik zou het best nemen om dan gewoon naar buiten te gaan. Hè? Mm-hmm. Maar er komen ook heel veel systemische risico's. Niet alleen individuele risico's. Voor mij is het risico misschien klein dat ik doodga. Maar je gaat dan gewoon weer die ziekenhuizen heel erg overbelasten. Hè? Dus er komen gewoon heel veel mensen... zullen toch in een ziekenhuis terechtkomen of op de intensive care. En dan moet je eigenlijk even een sommetje maken. Dat zag ik niet in zijn stuk van... wat kunnen we dat wel aan? Want ik weet dat Maarten Keulemans dat ook een keer zo'n stuk... en dan kom je toch al snel weer op echt 100.000 mensen... die ziekenhuizen inkomen. Ook bij die getallen die dan qua percentage laag lijken. Die zijn heel hoog voor een ziekenhuis... waar niet zoveel mensen terechtkomen.
Ja,
snap je?
Ja.
Dus, je kan daar makkelijk over een soort van redeneren... maar dit heeft toch wel wat meer voeten in de aarde dan nog.
Ja. Ja, en er speelt ook nog een ander punt, volgens mij. Kijk, in linkse kringen wordt vaak bij terroristische aanslagen... de vergelijking gemaakt met pinda-allergieën... en andere risico's van het leven. En dan worden de sommetjes gemaakt en gezegd van... kijk, de kans dat je van je keukentrapje valt en overlijdt... is 1000 keer groter dan dat je omkomt door een aanslag van de IS, zoiets. En dat wordt heel vaak gebruikt als een soort van manier om... ja, dat risico dan te relativeren en te zeggen van... we moeten niet de hele tijd over immigratie en integratie en terrorisme in de islam hebben, et cetera, et cetera. Ik heb het idee dat hier ook een beetje deze dynamiek speelt. Of in ieder geval dezelfde denkfout wordt gemaakt. Want het punt is natuurlijk dat van een keukentrapje vallen... is iets anders dan opgeblazen worden door een terrorist. Weet je, de maatschappelijke impact van zoiets is terecht veel groter. Mensen zijn daar terecht veel geschokter over. En als jij gaat goochelen met gemiddelde sterfterisico's... dan heb je het bij de gemiddelde sterfterisico's... over allerlei risico's waar we aan gewend zijn, die we accepteren, enzovoort. Terwijl als straks de ziekenhuizen overstromen... en duidelijk wordt dat we niet de zorg kunnen bieden... aan heel veel mensen die wel nodig hebben... dan is dat een moreel en maatschappelijk falen die zo'n impact maakt... waar mensen heel erg van schrikken. En terecht denk ik ook, dat je kan die dood, die statistische dood... dan absoluut niet vergelijken met iemand die van een keukentrapje valt.
Ja. En dit is ook net als bij je. Kijk, zo'n COVID is gewoon Als je bijvoorbeeld verkeersdoden of zelfdodingen of zo, dat zal geen epidemie worden, hopen we. Snap je? Dat gaat niet. Dat is niet multiplicatief, zeg maar. Het gaat niet. Nee. En dat is hier natuurlijk wel. En het groeit en het groeit en het groeit. Dus ja, daar moet je ook heel erg uitkijken met die vergelijkingen van dingen als van ja, we hebben maar 4000 doden nu of 3700 nog wat. Ja, oké, maar dat is niet het totaal als we het gewoon zijn gang laten gaan. Overigens, en ja, er zijn zoveel dingen hieraan, jongen. Het wordt ook alleen maar ingewikkelder.
Ja, hè? Dat is ook elke keer als je er verder in duikt. Eén aspect dat volgens mij ook nog je het achterhoofd moet houden, is zelfs mensen die het overleven, dat die natuurlijk ook schade behouden. Ik zat gisteren nog een artikel te lezen over de indicaties zelfs bij jonge mensen dat die permanente longschade houden. En bijvoorbeeld als je een duiker bent, dat je daarna niet meer kan duiken. Zelfs als je een milde infectie hebt gehad. Zijn nu suggesties. Maar goed, ook daar is het natuurlijk enorm veel onzekerheid.
Dat moet je dan ook nog mee in rekening gaan houden, ja.
Hey, zullen we nog even de economische toekomst induiken? Want volgens mij zijn we nu ook in een nieuwe fase van het debat beland. Vorige keer was inderdaad de mondkapjes, dat was de hype. Mijn voorspelling, en het is volgens mij al een beetje begonnen, is dat we het in de komende tijd gaan hebben over de voorwaarden die zullen worden gesteld of zouden moeten worden gesteld aan de gigantische steun die bedrijven nu krijgen. We hebben natuurlijk al een beetje de ophef gehad over Booking.com. Nou, niet echt een Hollandse parel. Wat mij betreft een van de meest nuttige
bedrijven. Zullen we daar ook nog even, want dat lijkt me nog wel leuk om even te vertellen wat voor kutbedrijf dat is. Zullen we daar ook nog even, want ik heb nog wel eens een keer een
kom. Zullen we daar anders even mee aftrappen, ja? En dan vervolgens even de diepte ingaan over, ja, hoe moeten we daar eigenlijk over nadenken? Over voorwaarden stellen aan steun voor grote bedrijven. Want ook hier zit er volgens mij wel een beetje een paradox. Is dat we hebben het gehad over steun aan individuen en aan ZZP'ers. En zeiden van eigenlijk moet je een soort van de facto basisinkomen invoeren. Want je hebt helemaal niet de bureaucratische middelen om al die voorwaarden te implementeren. Dus je kan niet van de sociale dienst verwachten dat die van al die ZZP'ers, het zijn nu al meer dan 200.000 die extra steun hebben aangevraagd, dat ze die allemaal gaan controleren en de tandenborstel stellen en noem maar op. Terwijl in de links-progressieve zwarte vlaghoek wordt natuurlijk nu gesuggereerd dat dat wel voor bedrijven kan en moet. Dus dat we dan wel voorwaarden moeten gaan stellen. En ik ben dus wel kan geïnteresseerd dat? In de vraag of dat kan. En zo ja, welke dan? Ja. Dus je hebt nu gezien dat Denemarken heeft gezegd, wij gaan geen steun geven aan bedrijven die gevestigd zijn in een belastingparadijs, die dividend uitkeren aan aandeelhouders tijdens deze crisis, of aandelen kopen van zichzelf, wat een klassieke strategie is om de aandelenprijs op te drijven en jezelf te verrijken als management, als ik het goed begrijp. Dus dat gaan we niet doen. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van, kan dat? En wat is het grijze gebied? Hoe ga je dat allemaal controleren? Heb je daar de mankracht voor? Ik denk dat dat echt een grote discussie gaat worden voor de komende tijd. Maar laten we ons eerst even inzoomen inderdaad op Booking.com.
Ja, want dat is wel volgens mij. Ik heb ooit eens een keer toen over online marketing en zo geschreven. En toen kwam ik eigenlijk tot. Toen kwam ik achter dat Booking.com gewoon de allergrootste online adverteerder ter wereld is.
En toen, ter wereld?
Ja, ter wereld. Nederlands bedrijf en Nederlandse trots, grootste marketeer ter wereld. Nee, ze helemaal niet Nederlands. Nou, ze half Nederlands, beetje Nederlands. Maar ze zitten hier. Aha. Maar in ieder geval, maar toen ging ik dus even hun jaarrekening opkijken. Dat is echt fucking bizar. Ze hebben dus 81, dit is 2017, ja, 81 miljard dollar aan reserveringen. Komen daar binnen 81 miljard dollar. En daar houden ze zelf 12,4 miljard euro aan over. Dus ze hebben gewoon.
Wat is reserveringen?
Dus je gaat naar Booking.com, dan reserveer je een auto of een appartement of een hotel.
Oh,
snap je? Nou, het is 81 miljard in totaal aan reserveringen. Nou, daar houdt ze zelf commissie aan over. Dus zij vraagt daar een bepaald percentage van. Dat is 12,4 miljard. Best wel fors van de 81 miljard. Want zij heeft zelf helemaal geen hotel of zo. Ja. Maar goed. Maar van die 12,4 miljard besteedt ze maar liefst 4,1 miljard aan online marketing. En ze betaalt 1,6 miljard euro aan personeel. Dus Drie keer zoveel aan marketing dan aan eigen personeel. Maar toen zat ik te kijken van hoe werkt zo'n booking nou eigenlijk? Het is ook best wel interessant, want wat zij dus doen is op Google gaan ze eigenlijk bij alle hotels, bij alle locaties, kopen ze gewoon die eerste positie in. Dus eigenlijk moet jij als hotel, dus ik ben een hotel in, weet ik veel, Fontainebleau, mooi klimgebied. En ik, als ik dan mijn eigen merknaam wil kopen, dan moet ik gaan concurreren met Booking. Want Booking die koopt bij Google gewoon mijn merknaam weg, eigenlijk. En die gaat dan op nummer 1 staan de hele tijd. Zodat jij, als jij naar dat hotel wil, dat je dan ook meteen langs... Dus zij pluggen eigenlijk in op die hele Google. Daar komen een heleboel mensen komen daar langs. Eigenlijk moet je dat Google zien als de schappositie in de Albert Heijn.
Nee, ja, ik snap het, En normaliter, als Booking niet was, hadden ze gewoon meteen dat hotel gezien. Alleen piept Booking.com er steeds tussen.
Ja, klopt. En wat...
Eigenlijk is Booking.com is een soort van parasiet dan, toch? Een soort van nutteloze tussenlaag die zich de hele tijd tussen schuift. Een soort van extra belasting. Een belasting van het bedrijfsleven op zowel hotels. Want hotels kunnen er niet omheen. Die moeten die belasting betalen. Ze kunnen niet zonder Booking.com. Dus als ze er niet op gaan staan, dan verliezen ze gewoon klandizie. En consumenten kunnen er ook niet echt omheen, omdat ze gewoon helemaal kapot worden gespamd door Booking.com.
Ja, nou ja, dan kan je altijd zeggen, je hebt wel een keuze. En dat is natuurlijk ook een beetje... Maar weet je wat ook is? In deze markt werkt dat heel erg, omdat... Normaal heb ik bijvoorbeeld een best wel sterke voorkeur voor een of andere webshop of zo. En dan ga ik niet op Google, ga ik niet zitten kijken van welke webshop wil ik. Dat weet ik op zich al. Dus je hebt veel meer merktrouw. Ja. Daar boeit het minder. Ja. Bij vakanties is het allemaal eenmalig, vaak. Je gaat maar één keer naar Thailand toe en dan één keer naar die locatie. Dus bijna alles gaat via Google. Dus daarom werkt het hier ook zo enorm goed. Ja. En wat dan zijn ook nog best wel interessante mededingingsdingen. Want wat Booking ook heel lang deed, is gewoon afspreken met die hotels. Als jullie bij ons op de website willen, wat moet, want anders dan ga je kapot, dan mag je niet op je eigen website goedkoper zijn. Snap je? Dus want anders zou je nog kunnen zeggen van... Nou, toen heeft de Europese Commissie gezegd van... nee, dat vinden we niet goed. Er komt een mededingingsuitspraak over. Overigens, toen ik die mededingingsuitspraak probeerde op te zoeken op het internet... werd ik weer helemaal kapot gespamd door Booking en reclame. Dus zelfs die namen hebben ze blijkbaar te pakken. Maar nu, wat ze nu dus doen is... als jij meer commissie geeft aan Booking... dan kom je beter in de zoekresultaten op Booking... En als jij dus op je eigen website een wat lagere prijs rekent... of op andere booking websites een lagere prijs rekent... dan kom je helemaal onderaan de zoekresultaten. Ja. Dus nu gebruikt ze eigenlijk haar macht weer om daar in te zitten.
Ja.
Maar kijk, je zegt van het is een beetje een parasitair ding. Dat is het ook best wel. Ik bedoel, 12,4 miljard euro dollar houden ze eraan over... En je kan je afvragen, voegen ze 12,4 miljard dollar aan waarde toe... of is dit gewoon waarde verschuiven? Dit zijn gewoon...
Ja, ze voegen misschien wel iets toe. Het is een super hysterische website... waar je helemaal kieren
dat ook helemaal.
Maar het is misschien wel chill om één app te hebben... waarin je boekingen doet als je op een, weet ik veel, een zakentrip gaat of zo... of als je het eenmaal...
Ja, laten we eerlijk zijn. Hè? Die websites van hoteliers, dat blinkt echt niet uit in gebruiksvriendelijkheid heel vaak. Hè?
Nee, kijk, kan in boek... Dus ze voegen wel iets toe. Je moet zeggen dat ze iets doen.
Ja, zeker. En het is ook handig dat je al die recensies en zo... en gerangschikt op kwaliteit en bla, 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 bla. Nou ja, dat is allemaal wel fijn.
Maar het staat er totaal niet in verhouding. Dus hetgene wat ze toevoegen, dat is een fractie van die 12, komen nog wat miljard. Maar dan zou je kunnen betogen dat het eigenlijk dit soort platforms zijn wat economen natuurlijke monopolies noemen. Dus het is soort van logisch dat het een monopolie is, want iedereen gaat bij elkaar zitten op het platform waar iedereen al zit. En het klassieke argument van economen al sinds de 19e eeuw is toch dat je dat soort natuurlijke monopolies moet reguleren of misschien zelfs publiek maken.
Nou ja, weet je wat ik een mooi...
Dus om even een radicaal voorstel erin te gooien, zou niet juist Booking.com nu in deze crisis, nu het ook vraagt om gemeenschapsgeld, misschien moeten ze gewoon stevig gaan betalen
verdomd,
in aandelen.
Dit is een mooi bruggetje, dat had ik niet, die voelde ik niet, want dit is precies wat ik zou denken eigenlijk bij heel veel van die staatssteun. Neem gewoon aandelen. gewoon niet, je gaat niet met al die voorwaarden van geen bonussen, geen aandelen inkoop, weet ik veel wat. Je zegt gewoon, oké, we gaan gewoon, we zijn ook een zakelijke overheid. We staan er ook lekker zakelijk in. Jullie gaan nu enorm veel geld van ons krijgen. Prima, dan willen we ook aandelen. We willen een belangetje hebben in jullie onderneming.
Nou, een belangetje. Zeg maar gewoon een, niet een corporate takeover, maar gewoon een public takeover.
Ja, en nou ja, en dan gaat dus ook, en zo hoort het in het kapitalisme, dan gaan eigenlijk die aandeelhouders, die gaan er keihard op achteruit, want hun aandelen verwateren. Dus er komen, worden meer aandelen uitgegeven, die koopt de overheid. Dus dan gaat eigenlijk de aandelenkoers nog veel verder omlaag.
Ja.
Dat is precies de bedoeling, want zij moeten als eerst schade lijden, want zij hebben, ja, zijn immers de risicodragers.
Ja, ja, ja. Dat is de bail-in, is dat. Dus na de financiële crisis hadden we een bail-out.
Ja.
Dan kregen de aandeelhouders, die werden eigenlijk gered.
Nee, niet de aandeelhouders, want die waren ook wel de zak. Maar de obligatiehouders, dus mensen die schulden hebben, die moeten eigenlijk dan ook bloeden, maar dat deden ze niet echt. Dus je hebt mensen die hebben ook leningen aan... ik weet niet of dat bij Booking is, maar je hebt mensen die hebben aandelen. Dan heb je mensen die hebben leningen. Dan heb je mensen die hebben leningen die met een hypotheek verzekerd zijn of weet ik veel wat. En zo heb je een hele hiërarchie van schulden die iemand heeft. Eerst betaal je eerst betaal je die.
Ja.
En wat we doen, wat we toen deden bij de financiële crisis is dat aandeelhouders wel de zak waren. Zo hoort het. Maar dan niet iedereen daarboven, zeg maar.
Oh ja, ja, ja. Maar ik kan het nog wel even kort en filosofisch samenvatten.
Ja.
De bail-out betekende dat de rijke klootzakken die de crisis hadden veroorzaakt, ja, dat die centjes kregen en gered werden door vadertje staat.
Ja.
En wat we nu eigenlijk willen is een bail-in, of in ieder geval meer een bail-in dan we eerder hadden. Namelijk dat ze gewoon meebloeden en meebetalen.
Ja, maar wat ik me dus hierbij wel heel erg zat af te vragen, waar hebben ze nou, want ik zat ook te kijken naar Usher en mijn lieve oude baas Erik Smit, die was ook op tv.
Van Follow the Money.
Ja, 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 maar we willen dus steun aan Booking geven. Maar voor, als ik het goed begreep, dan ging het over die regeling van dat we 90% van de lonen van werknemers doorbetalen. Hè?
Ja, gewoon de standaardregeling die alle bedrijven...
Ja, dus deeltijd, die deeltijd WW, die dan niet de deeltijd WW meer heet. Maar ik bedoel, stel dat we die gewoon wegdoen of zo, of daar hele strenge voorwaarden aan verbinden. Want eigenlijk is het helemaal niet bedoeld om die bedrijven te helpen. Het is om die werknemers te helpen, toch? Deze regeling.
Ja.
Volgens mij krijgen die... Want anders dan zouden die bedrijven toch gewoon zeggen, we gaan iedereen ontslaan. Of niet?
Ja, de frustratie is een beetje dat een bedrijf als Booking.com... dat
ja, maar die krijgen dat geld dividend helemaal niet, toch? Die hebben gewoon mensen in dienst en die betalen nog steeds 10% van het loon. En 90% wordt betaald door de overheid. Maar ja, als de overheid dat niet zou doen, dan zouden ze gewoon zeggen, oké, toedeledokie met de meeste van die mensen. Dus ja, ze krijgen wel wat, maar het is vooral een subsidie aan werknemers, toch?
Ja, maar dat is denk ik de frustratie van, eigenlijk zou je willen dat ze het uit eigen zak betalen. Ik bedoel, Booking.com heeft vreselijk veel geld verdiend in de afgelopen tijd.
Ja, oké. Ja.
Dus je zou willen van dat in plaats van dat er weer dividend wordt uitgekeerd.
Maar, ja, maar kijk, dat gaat misschien niet gebeuren. Moet je het, kijk, want wat gaat er gebeuren als jij... Ze hebben nu geen omzet bijna. Niemand gaat op vakantie.
Nee.
Wat gebeurt er dan met 5500 mensen die werken bij Booking in de geavanceerde piraterij? Die mensen die worden gewoon ontslagen, toch, nu?
Ja.
En wat gaan we dan doen? Ik bedoel, wij hebben gekozen voor een regeling waar we eigenlijk iedereen in dienst willen houden bij hun werkgevers.
Ja.
En dan geven wij die werkgevers geld. Dat is hoe wij het hebben gekozen. In Amerika hebben ze gekozen, we gaan iedereen die werkloos wordt, gaan we heel veel geld geven. Wij zeggen gewoon, we gaan het via die werkgevers spelen.
Ja,
dan heb je wel een probleem, want je kan niet nu gaan zeggen van... we gaan hier super strenge voorwaarden aan verbinden. Want dat kan wel, maar dan moet je dus een andere regeling gaan maken. Want wat ga je dan doen met al die werknemers die ontslagen gaan worden? Want die gaan ontslagen worden dan.
Ja.
Dan gaat Booking gewoon...
Maar hoe zouden we het dan vorm kunnen geven? Want je krijgt toch wel sterk het gevoel dat er een kans is, of misschien zelfs een plicht, om deze crisis toch ook te gebruiken om het kapitalisme dat we nu hebben toch stevig te hervormen op heel wat punten. Ik bedoel, het is wel heel verleidelijk om na te gaan denken van, oké, al die bedrijven die staatssteun krijgen, nou, wat zullen we ze allemaal nog meer vragen? Misschien balkenende normpje voor de CEO, waarom zou dat niet kunnen? Of überhaupt een soort van nadenken over hoe de investeringen die de staat nu gaat doen. Ik bedoel, er wordt op kosten van, hoe zeg je dat, de jonge generaties, hoe zeiden ze dat altijd na de crisis? Ik bedoel, het zijn enorme schulden die de staat aangaat, publieke schulden. En ja, je zou toch ook willen dat die uiteindelijk een duurzaam rendement opleveren. Dus dat er een stimulans bij zit voor bedrijven om zich duurzamer op te stellen of belangrijk werk te doen dat bijdraagt aan de, of het nou klimaatverandering is, of noem maar andere grote thema's waar we voor staan. Ik bedoel, is de vraag waar ik mee zit. Van, zou dat kunnen? We hebben het in de podcast wel eerder gehad over die Italiaanse econoom Mariana Mazzucato. Die zit dat nu ook steeds te twitteren en het ene na het andere opiniestuk. Die zegt van, oké, nu moet de staat inderdaad ook die ondernemende, sturende staat zijn die dit moment waarop het de beurs opentrekt en gigantische miljarden aan hoeveelheden miljarden aan het rondstrooien is, moet het nu ook zeggen van, oké, dit is de richting waar we naartoe willen. En niet alleen maar gewoon klakkeloos geld geven om de status quo te redden eigenlijk.
Ja, maar kijk, hier zie ik ook wel een spanning tussen van, dat wil jij even nu gaan doen. We gaan nu even enorm richting geven. Er is toch een beetje een soort van crisissituatie, toch? Van hoeveel, waar denk je dan precies aan?
Nou, je kan ook in eerste instantie natuurlijk werken met, oké, er is een crisissituatie, dus we geven leningen, we geven die liquiditeit. Maar ondertussen starten we het proces op dat we nadenken over de voorwaarden die daar aan zitten.
Nou ja, daarom, ik denk bijvoorbeeld, aandelen, dat zou goed zijn, want dan heb je ook iets te zeggen over de bedrijfsvoering vervolgens.
Ja, er komt een opiniestuk, als het goed is, zaterdag in de Volkskrant van Ewald Engelen en Marcia Luiten en Jeroen Smit, die eigenlijk zeggen van, de pensioenfondsen zouden hier misschien ook een rol in kunnen spelen. Omdat pensioenfondsen überhaupt al geneigd zijn, of het is in ieder geval een taak om na te denken over de lange termijn. Mm. En dat die misschien mee kunnen denken aan, ja, wat zijn soort van het pakket van voorwaarden dat je erbij kan doen. Maar ik denk hoe dan ook dat dit echt wel de grote discussie gaat worden de komende tijd. Van, komen er voorwaarden? Ja. En zo ja, welke, hoe geef je het vorm?
Ja, weet je wat ik wel...
Want als het kan, is het natuurlijk wel echt een mogelijkheid om op de lange termijn hele grote impact te hebben.
Ja, ja, ik zit hard op na te denken ook, hè, maar want ik weet het ook nog niet zo goed. Maar het is natuurlijk wel, we hebben alles gezegd van, alles wat je nu kiest om te doen, dat heeft ook implicaties voor later, omdat je ergens aan vast zit aan een bepaalde koers. Hè? Net zoals met dat toetsenbord, die QWERTY-toetsenbord. Daar zitten we met een Q, een W, een E, een R en een T en een Griekse I. Niet omdat dat optimaal is, maar gewoon omdat dat ooit gekozen is. En nu kan iedereen het, heeft dat iedereen het al zo. Dat hebben wij ook een klein beetje nu met de manier waarop wij hebben besloten om eigenlijk bedrijven te gebruiken om die werknemers te betalen. We zeggen, hou al die werknemers op je eigen loonlijst. Ja. Dat is prima als dit 2-3 maanden zou duren. Maar wat als dit een jaar duurt? Is heel raar.
Ja, ja, dus,
is heel...
Oh, maar dat is fascinerend. Dus impliciet hebben we daarmee gekozen voor de status quo.
Een beetje wel, ja. Nou ja, kijk, het was waarschijnlijk goed. Je hebt er eigenlijk een soort van timing ding, denk ik, meegekozen. Want als het heel lang duurt, is dat heel onverstandig. Want dan ben je echt iets raars aan het doen. Hoe kan je nou Booking 5500 mensen gaan helpen om in dienst te houden als er gewoon een jaar geen omzet is? Dat zou absurd zijn. Mm-hmm. Ja. In Amerika hebben ze eigenlijk dus gekozen om, we gaan gewoon unemployment insurance gaan we enorm hoog doen. Daarom zie je daar ook 15 miljoen werklozen. Huh?
Ja, we laten veel minder mensen werkloos worden, maar die geven we vervolgens een inkomen.
Dat zeggen zij, we laten heel veel mensen juist werkloos worden.
Ja, ja, ja.
En
ja,
wij zeggen gewoon van, we zorgen dat niemand werkloos wordt. Maar we spelen het via de bedrijven. En dat gaat nu discussie opleveren, omdat wij dan zeggen, ja, maar we zijn die bedrijven in stand aan het houden. Maar het is moeilijk om hier een soort van iets anders te gaan kiezen, want dan moeten we eigenlijk het hele stelsel weer omgooien. Snap je?
Ja. Ja.
Maar of moet, maar dat, dit is hard op denken hoor, maar of er moet nog een of andere slimmigheid zijn om dit anders te doen, die zal er vast zijn.
Ja.
Maar dat kan ik nu niet bedenken.
Nou, en het lijkt me lastig om de lijn te trekken. Dus je hebt bedrijven waarvan je denkt, nou prima dat die wat steun ontvangen en nou, ik hoef het ook niet terug te zien hoor na de crisis. Weet je, als je een leuk horecabedrijfje hebt of zo, dan denk je van, nou, weet je, we hebben het er niet meer over. Maar je hebt natuurlijk ook bedrijven waar je er heel anders over denkt. Maar de vraag is, waar ga je precies de lijn
trekken? Nou, ik zou gewoon zeggen, aandelen ook bij iedereen. Eigenlijk, als je gewoon bij iedereen aandelen hebt. Ja, als het een enorm winstgevende onderneming is, dan krijg jij meer als staat. Als het totaal verlieslatend is of het gaat failliet, dan verlies je als staat.
Maar ook gewoon ook bij ieder café, restaurant op de hoek van de straat?
Waarom eigenlijk niet?
Ja, weet ik niet.
Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed. Ik weet niet of ze daar heel veel last van hebben.
Misschien
is dat uitvoer niet echt heel makkelijk uitvoerbaar.
Ja. Het is in ieder geval heel erg een politieke keuze ook. Ik zat ook te denken
je kan ook zeggen, je geeft dan geen stemrechten. Dus bijvoorbeeld onder een bepaald bedrag aan omzet zeg je gewoon, we willen wel aandelen, maar geen stemrecht. Dus dan mogen ze het verder uitzoeken. Maar als er geld uitkomt, dus iemand gaat winst uitkeren of zo, ja, dan krijgt de overheid ook wel geld. Maar ze gaan niet over de besluitvorming van zo'n onderneming zitten beslissen, want dat is een beetje eng. Ja. Maar bij grotere bedrijven vind ik dat wel redelijk.
Ja. Ja, en dat is de grote vraag, van hoe ga je dat allemaal vormgeven? Ik zat ook nog te denken overigens dat als je het hebt over een dividend uitkeren bijvoorbeeld, hè, dat willen we dan nu in principe niet, dat als er stevige staatssteun komt, dat in hetzelfde jaar dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. In Denemarken willen ze daar een verbod op doen. Maar daar is weer de vraag van, hoe controleer je dat precies? Ik kan me vooral voorstellen dat bij wat kleinere of middelgrote ondernemingen, dat het, ja, hoe ga je dat allemaal in de gaten
houden? Nou ja, we hebben dividendbelasting, dus in principe zie je het gewoon moet op de aangifte komen. Maar, dus dat is denk ik nog niet het moeilijkste daaraan. Maar ik dacht al wel weer bij zoiets als, dat zijn dingen die heel goed klinken, maar qua uitvoerbaarheid, dan kom je al heel snel op ingewikkelde dingen. Jij zei net dat ze zeggen, je mag niet in een belastingparadijs zitten.
Ja, nou, in Nederland mag je dan niet in Nederland.
Nou, dat begint ook wel minder te worden. Maar inderdaad, ja, maar wat bedoel je daar precies mee? Want ik bedoel, het zijn Nederlandse ondernemingen, toch? Dus dan zitten ze al niet op Bermuda. Of moet er een dochteronderneming zijn die daar dan zit? Wat is dan überhaupt een belastingparadijs? Dat is ook niet een soort 0-1 kwestie. Ja. En dan heb je nog de vraag, zoals met bonussen is precies hetzelfde. Wat is dat dan? Wat bedoel je dan precies?
Ja, ja. Maar ik heb nog een laatste oproep aan de luisteraars.
Oh?
Voordat we gaan afsluiten. Want ik ben dus heel benieuwd wie nu de mensen zijn, eigenlijk achter de schermen, misschien bij het ministerie van Financiën. Of ja, in Nederland hebben we niet echt een denktankcultuur. Dat zou dan meer in de VS of het Verenigd Koninkrijk aan de hand zijn. Maar wie zijn nu soort van die policy briefings aan het schrijven? Want dat zijn nu zulke belachelijk invloedrijke mensen. Als je nu in de beleidsvorming zit voor het vormgeven van allerlei steunpakketten, of als we nog verdere miljarden en miljarden gaan uitlenen en nadenken over de voorwaarden die aan zitten. Echt, de mensen die dat nu aan het bedenken zijn, zijn echt belachelijk invloedrijk, volgens mij. En sterker nog, voor een deel zullen die ideeën al eerder bedacht moeten zijn, weet je wel? Waar we het eerder ook in de podcast over hadden van wat Milton Friedman, de grote neoliberale econoom, zei. Tijdens een crisis hangt alles af van the ideas that are lying around. Weet je, die ideeën die al eerder zijn bedacht, maar die nu geïnjecteerd kunnen worden eigenlijk. En daar ben ik wel echt gefascineerd.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Door die vraag.
En ik ben ook benieuwd of ze de Rudy en Freddy show luisteren.
Dat kan eigenlijk
maar
niet.
Maar kan
Nee, dat zijn die twee gasten die zoveel skin in de game hebben, die zullen ongetwijfeld zeer serieus worden genomen in de dag. Yes, ik heb weer van je genoten.
Ja, ik ook van jou, Rudy.
Het was mooi.
Nou, tabé, jongen. Het gaat je goed.
Insgelijks. Doei.
Zet maar op stop de record.
Yo.